ik wil deze morgen eigenlijk stilstaan bij een stukje uit 2 Korinthe. Een stukje die mij een tijd terug al aansprak en dat ik denk die hopelijk ook nuttig kan zijn voor jullie. We gaan straks lezen, 2 Korinthe 4. En ik wil eigenlijk vandaag vooral nadenken met elkaar over het christelijk leven in de zin van de noodzaak aan volharding. Nee, er wordt soms gezegd, en dat is een goede uitspraak, het is geen spurt, het christelijk leven, het is een marathon. Het is een marathon die uithouding en volharding van ons vraagt. En als we eerlijk zijn, de realiteit is dat we in ons eigen leven en ook soms rondom ons zien dat er een neiging is om in die marathon, in die wedloop, om de moed te verliezen, om het op te geven, om de handdoek in de ring te smijten, om te zich te beginnen afvragen, maar wat ben ik eigenlijk bezig? Is het wel allemaal, ja, is het allemaal wel nuttig, nodig? We zien soms misschien weinig vruchten op ons leven. En dat is een dreiging, denk ik, dat Paulus ook ziet. We zien meerdere malen, en we gaan deze morgen op één stukje inzoomen, maar we zien meerdere malen dat de Heer en Paulus bezorgd zijn over het feit dat we de moed zouden verliezen. Hey, de Heer Jezus, bekend stuk, Lucas 18, heeft de gelijkenis over het bidden. En de motivatie voor die gelijkenis is zodat we de moed niet zouden verliezen om te volharden in gebed. We dreigen. We hebben misschien iets die in de gemeente gebeurt. Misschien iemand in de familie die ziek is, of er gebeurt iets. En we beginnen bidden. En het lijkt alsof het stil is in de hemel. Er komt geen antwoord. En de Heer heeft onze gelijkenis om te volharden in gebed. En ik denk dat we het allemaal kennen. Die momenten dat we gebed misschien... Ja, dat we iets minder geloof hebben in de nut of de functie van gebed. Of dat de Heer werkelijk hoort. Paulus in Efeze waarschuwt de gemeente om de moed niet te verliezen, omdat ze bezorgd zijn wat er aan het gebeuren is in het leven van Paulus. Paulus is van alles aan het meemaken, misschien een beetje hun held, de persoon die hen zo goed geholpen heeft, en nu zien ze van alles op hem afkomen en hij is bezorgd dat ze omwille van zijn omstandigheden de moed zouden verliezen. En ik denk ook iets opnieuw dat we soms kennen. We zien lijden, we zien moeite, we zien misschien rondom ons, of misschien zelf in de streek als gelovigen, soms zo weinig kracht uitgaan vanuit het evangelie, zo weinig kracht uitgaan vanuit misschien gemeentes en broeders en zusters, of uit ons eigen leven. En we dreigen de moed te verliezen. We dreigen het op te geven. We dreigen ze ons af te vragen, maar wat zijn we al bezig? En gelaten is Paulus bezorgd dat we de moed zouden verliezen en het goed doen. En ook opnieuw denk ik dat we dat wel kennen. We investeren in iemand. Misschien een buurman of iemand in de familie. Misschien mensen zelf in de gemeente. En we zien zo weinig vrucht. Er komt geen zegen op, of er lijkt geen zegen op te komen. En ja, we beginnen te twijfelen. Moet ik wel blijven mijn deur openzetten? Moet ik wel blijven die telefoon opnemen als die persoon belt? Moet ik me wel blijven inzetten in de gemeente? Moet ik me blijven inzetten misschien in een bepaalde bediening in de gemeente? Want het lijkt allemaal wel goed te zijn, maar... Je begint te twijfelen, is het wel waard? En Paulus ziet de dreiging om de moed te verliezen. En in 2 Korinthe is de hele brief doordrongen van het thema van lijden. De realiteit dat we als christenen te midden van lijden en moeite zitten als we de Heer dienen. En van zodra dat hij de brief begint tot aan het einde, is heel dit dat thema van zijn persoonlijk lijden dat hij meemaakt. Hij heeft persoonlijk lijden, maar het is ook, hij komt in opspraak, hij wordt gearresteerd en hoofdstuk 1 spreekt hij zelf op een moment dat de doodvonnis boven zijn hoofd hangt. Het lijkt alsof dat het koninkrijk van de duisternis aan het winnen is van Paulus. Niet alleen van buitenaf, maar er is ook heel veel kritiek op Paulus van binnenuit de gemeente, van onder broeders en zusters. Of mensen die zich broeders en zusters noemen, die zeggen, ja, Paulus, grote mond, kan goed schrijven, maar eigenlijk, ja, het is maar een klein, zwak mannetje. En Paulus ziet die dreiging en die moeite op hem afkomen. Hij ziet het in de gemeente en hij beseft dat er een dreiging is om de moed te verliezen, om op te geven, om ja, ons terug te trekken. En we kennen die dreiging en de dreiging kan op verschillende manieren komen. Sommigen van ons doen een stapje achteruit. We trekken ons een beetje terug in onze stoel, we zijn nog in de gemeente, maar eigenlijk het vuur en de drijf dat we gekend hebben, kabbelen stilletjes achteruit. Anderen, jammer genoeg, zien we niet meer terug. Ze smeten de handdoek in de ring, ze heeft de moed op en ze stoppen. En we zien ze niet meer terug. En we hebben allemaal namen die in onze gedachten komen, gezichten die in onze gedachten komen van mensen die eens met ons zo hard meedienden in het koninkrijk en dat we nu als het ware kwijtgeraakt zijn. Anderen, dat gaan we zien in 2 Korinthe 4, hebben de dreiging om de moed niet te verliezen in de zin dat ze stoppen met alles, maar dat ze stilletjes aan de boodschap wat bij hen aanpassen. Zodat het de strijd en de moeite die op ons afkomt misschien wat gemakkelijker wordt. De scherpe kantjes van het evangelie laten we achter en dan is de moeite en de twist en de strijd moeilijker. We zien misschien problemen of zonden in het leven van een broer of zuster. En in plaats van hem erop aan te spreken wat de schrift ons opdraagt, beslissen we, ach, wat gaat het toch uitmaken en het zal moeilijk zijn en we gaan misschien een lastig gesprek hebben. Nee, ik ga het niet doen. En we, de scherpe kantjes, de zaken dat de Heer ons opdraagt, die laten we achterwege. En dus als we eerlijk zijn, als we dienen in het koninkrijk, dan kennen we de dreiging om de moed te verliezen, om te stoppen met doorzetten. Of het nu gaat over, en dat is in 2 Korinthe 4 een echt een thema, over het getuigen naar andere mensen, het getuigen op ons werk, in onze buurt, in onze familie, het spreken over de Heere, maar ook gewoon het dienen van de Heere in het gaan door ons werk. Het gevaar is dat we dienen van de Heere echt alleen maar toepassen op het preken op de straat of iets doen in de gemeente, maar ook gewoon morgenochtend onze stuttenmuzzel pakken en naar het werk gaan en gewoon ons werk goed doen. Op een correcte en op rechte manier voor de Heere. En ik denk dat het soms ontmoedigend kan zijn om dat te doen. We zien andere collega's misschien het beter doen, omdat ze niet altijd de juiste weg bewandelen. En er is een dreiging om de moed te verliezen om oprecht met de Heere te wandelen in die zaken. Misschien verliezen we de moed in ons gezin. Als ouders zien we onze kinderen niet altijd doen wat we verlangen te doen. Misschien als jonge moeders zijn we uitgeput van nachten op te zitten en zou je het er allemaal soms willen smijten. Soms misschien zelf in de gemeente. We dienen in de gemeente misschien door woord, of misschien door muziek, of misschien door iets anders, misschien iets minder zichtbaar. Misschien gewoon het opruimen van het gebouw. En er wordt zo weinig opgemerkt, of soms komen er zelf, als er dan iets opgemerkt wordt, is het de zaken die niet zo goed zijn. En soms zouden we liever als we thuiskomen de zondag zeggen, ze mogen het allemaal hebben, ik heb het gehad. En Paulus wil ons helpen om deze morgen, denk ik, uit dit gedeelte, om ons aan te sporen om de moed niet te verliezen, om te blijven doorgaan. En als we 2 Korinthe 4 zullen lezen, dan we gaan het hele stuk lezen, en dat is niet altijd mijn beste kant. Maar wat ik al wil tonen is, als je kijkt in vers 1, en dan, ik heb het opgeschreven, en vers 16, dan gaat hij twee keer een uitspraak maken, wat ik eigenlijk al de hele tijd zeg. Vers 1 zegt hij op het einde, verliezen wij de moed niet. En daarom verliezen wij de moed niet. En dan opnieuw, vers 16, concludeert hij als het ware met, daarom verliezen wij de moed niet. Het hele stuk is gesandwiched tussen twee keer de opdracht en de realiteit van zijn persoonlijke worsteling om niet de moed te verliezen. In de eerste context in het verkondigen van het evangelie, maar ik wil het met ons samen daarop en ook op ruimere dienen van de Heer toepassen. Ik hoop dat het ons kan helpen om onze blik juist te richten op die zaken die ons helpen, momenten dat we dreigen, misschien deze morgen zelf, of misschien komende weken, of misschien komende jaren, om de handdoek in de ring te smijten, waarheden die ons kunnen helpen om de moed niet te verliezen, om door te zetten, om ons te blijven inzetten voor de Heer tot de dag dat Hij zegt dat we mogen stoppen, tot de dag dat we aan de andere kant van de eeuwigheid binnenwandelen en mogen rusten bij Hem. Dus laten we 2 Korinthe 4 lezen. Geloof me, we gaan niet elk vers in detail uitspitten. Dat gaat Jos dan wel een keer doen, op een ander moment. Maar ik wil gewoon een aantal grote gedachten. Dus ik heb een aantal punten, ik heb ze vergeten te tellen, maar ik wil het wel zeggen, 1, 2, 3, 4, 5. Ik heb 5 gedachten vanuit deze tekst dat ik wil met jullie delen. 5 gedachten die ons helpen, denk ik, om de moed niet te verliezen. Laten we het woord van God lezen vanaf vers 1. Daarom. Aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel, wij hebben de schandelijke verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Maar door het openbaar te maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elke menselijke geweten in de tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, held dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere en onszelf als uw dienknechten om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit duisternis zou schijnen, is ook diegene die in onze harten geschenen heeft, tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar niet verlaten, neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar zou worden. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgeven, om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven is, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken, geloven ook wij en daarom spreken wij. Wij weten immers dat Hij, die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ten wille van u, opdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van de velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. En daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al verhaalt ons uiterlijk mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze oog immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Tot daar het woord. Misschien is het goed dat we nog kort met elkaar opnieuw bidden en vragen of dat de Heer echt zijn woord mag gebruiken om ons hart toe te rusten en ons klaar te maken om hem te dienen. Heer, ik wil u danken, Heer, voor uw woord. Heer, ik wil u danken voor dit prachtige hoofdstuk, Heer, dat u ons gegeven hebt. En ik wil u bidden, Heer, of dat u mij en iedereen die hier zit echt wil helpen om te luisteren naar wat u ons wil vertellen, Heer. Heer, help ons om te volharden, Heer, tot het einde, Heer. En help ons, Heer, om met inzet voor u te werken, Heer, tot de dag dat u ons roept. Amen. Dus ik heb weer vergeten hoeveel punten ik had. Want het eerste punt, dat is niet zo moeilijk voor te onthouden, het eerste punt is, waarom verliezen we de moed niet? Waarom geven we niet op? Is in eerste plaats omdat we herinneren dat het een voorrecht is om de Heer te dienen. Paulus begint in vers 1 over de barmhartigheid van deze bediening dat hij ontvangen heeft. Hij is in hoofdstuk 3 aan het nadenken over het feit, over de grote heerlijkheid van het nieuwe verbond. Paulus die op een bepaalde manier zich aan het inzetten was in het verleden voor het oude verbond. En nu is hij een dienstknecht geworden van het nieuwe verbond. En Paulus ziet het. En hij kijkt naar het oude verbond. Hij kijkt naar Mozes en alles wat daar zo prachtig al was. En dan kijkt hij naar het nieuwe verbond. En Paulus is met verstomming geslagen dat hij de Heer zou mogen dienen in het nieuwe verbond. Hij spreekt heel de tijd in hoofdstuk 3 over het veel meer, het is veel beter. En hij is onder de indruk. Hij beseft dat het feit dat hij mag dienen, dat hij mag hier deze brieven schrijven, dat hij mag prediken voor de Heer, dat het een voorrecht is. En een manier, denk ik, dat we zo snel ontmoedigd worden is als we dat beginnen vergeten. Als we vergeten dat het feit dat we in de dienstwerk van de Heer staan, dat het genade is. Dat het een geschenk van de Heer is dat ik dit hier mag doen. Dat het een geschenk van de Heer is dat jullie hier samen mogen komen. Dat jullie hem mogen aanbidden. Dat jullie hem mogen dienen op allerlei manieren. Het wordt vanzelfsprekend. We doen het op automatische piloot. Misschien denken we van onszelf, we doen het al jaren. En dus ik heb het recht verdiend om dit of dit in de gemeente of deze bediening op mij te nemen. En Paulus zegt, nee, het is een voorrecht. Het is genade van de Heere. Het is niet vanzelfsprekend. Het is niet normaal dat we dit mogen doen. Het is niet normaal dat we de woorden van de levende God mogen openen met elkaar en erover mogen spreken. Het is niet normaal dat wij deze wereld mogen ingaan en over hem mogen getuigen. Het is een voorrecht. Denk terug aan de koning van Sheba. Ze ziet Salomo en al zijn rijkdom. En ze ziet die slaven binnen en buiten wandelen. En dan is de reflectie, wat een zegen is het niet om een slaaf te zijn van de koning. En als het waar is van Salomo, hoeveel meer waard is het niet van ons? Het is een voorrecht om een vader en een moeder te zijn van kinderen die de Heer ons gegeven heeft. Het is een voorrecht om grootouder te mogen zijn. Het is een voorrecht om werknemer te mogen zijn en daar een deel van het koninkrijk te brengen. Het is een voorrecht om hier stoelen mogen klaar te zetten, om koffie te mogen zetten. Het is niet vanzelfsprekend. Het is niet iets dat we verdiend hebben. Het is barmhartigheid van God dat we hier mogen zijn. En Paulus zegt in zijn context en in het context ook denk ik van ons, als het gaat over het spreken over de Here, uit wat het betekent. Hij zegt, we brengen nooit onszelf, maar we brengen de Heer Jezus Christus. Het gaat nooit over ons, maar we zijn geroepen om hem te schilderen tegenover deze wereld. En alles wat we doen, is het altijd de bedoeling om hem zichtbaar te maken. En hij gaat verder om te spreken over de gevaren, om lichte compromis te maken, om waarheden te verdraaien, om misschien een beetje af te wijken van wat ze brengen, de boodschap wat aan te passen aan misschien gemakkelijk te doorslikken voor de cultuur. Paulus ziet dat er een dreiging is om in het dienen van de Here, om lichte compromis te maken, om het gemakkelijker te maken. En waarom ziet hij dat? Waarom ziet hij die dreiging? Waarom voelt hij misschien zelf die dreiging? Is omdat in het dienen van de Here, hoe groot een voorrecht het ook is, het niet altijd gemakkelijk is. In vers 3 en 4 gaat hij erop in over, ja, eigenlijk niet zo bemoedigend, maar het feit dat hij spreekt over het evangelie, maar de realiteit is dat mensen verblind zijn voor het evangelie. Het feit dat mensen, dat er een andere vijand aan het werk is, dat er een ander koninkrijk in deze wereld bezig is die alles eraan doet om het koninkrijk van de Here neer te halen. En dus terwijl dat Paulus met dit grote geschenk de wereld ingaat, weet hij en beseft hij en voelt hij en ziet hij wat een strijd het is. En dat kennen we. We weten het. Op het moment dat we uitstappen en de Here dienen, weten we dat het strijd is, dat het moeite is. Als we spreken met mensen, horen we soms de raarste dingen van antwoorden over hoe dat mensen toch maar niet moeten geloven in de Here Jezus. We zien in een maatschappij leven waar we merken dat alles wat maar iets op Jezus en het Koninkrijk van God lijkt, moet weg. Het is moeilijk om de Here te dienen. Er is dreiging, er is strijd. We proberen iets als gemeente en er komt twist, er komt moeite, er komt oneenigheid. Iemand heeft misschien iets verkeerd gezegd, of denkt iets verkeerd, of wij denken dat hij iets verkeerd denkt. En er komt oneenigheid. Het is een voorrecht, maar het is strijd, zegt Paulus. We krijgen een geweldige bediening. We zijn bevoorrecht om hem te mogen dienen. En het zou moeten een vreugde zijn elke keer dat we iets mogen doen voor de Here. Maar Paulus is ook gewoon eerlijk. Het dienen van de Here is strijden. Het is vechten. Hij gebruikt de beelden van een marathonloper, een militair. Hij gebruikt de beelden van mensen die hard aan het werken zijn. In de evangeliën wordt meermaals en meermaals de beelden van een landbouwer gebruikt. En ik woon op het platteland, maar ik heb niks met landbouw of tuinieren. Maar ik heb laten vertellen dat dat hard werk is. En zeker voordat ze grote tractoren hebben. Het is hard werken. Het maakt je rug kapot, het maakt alles van jezelf kapot om het te doen. En het dienen van het koninkrijk is, het vraagt alles van ons. De momenten dat we willen rusten, krijgen we misschien een bericht en moeten we met iemand bellen. Het moment dat we eindelijk een rustige middag hebben, wandelt er iemand binnen en moeten we de rest van de dag gastvrijheid betonen. We moeten spreken over de waarheid van de Heer en die worden verworpen. Als Paulus zegt, het is een voorrecht, maar er is strijd. Dus het eerste dat ik dus wil zeggen is, het is een barmhartigheid van de Heer. Het is een eer om hem te mogen dienen, te midden van de strijd. En waarom kan Paulus dan toch verder gaan? En dat is vers 6. Te midden van die strijd, te midden van het feit dat mensen verblind worden, is het tweede dat moet herinnerd worden, waarom dan de moed niet moeten verliezen is, God is aan het werk. We worden niet deze wereld ingestuurd alleen om hem te dienen, we worden in deze wereld ingestuurd met de schepper die ons als het ware achterna houdt, of eigenlijk zelf voorgaat. Het is de God die in duisternis licht brengt. Het is God die ogen opent. Het is God die harten verlicht. Terwijl dat de vijand aan het werk is, is het koninkrijk van deze hemel, van de hemel, het koninkrijk van Jezus, bezig om deze wereld door te dringen. En harten te openen en ogen te openen. En als we, en we hebben het allemaal al gezien, we zijn aan het werk en we zien opeens vrucht. Zelfs van de misschien raarste plaatsen dat we het niet verwacht hebben, zien we iemand zijn hart opengaan, zijn ogen opengaan voor het evangelie. We zien iemand groeien. We zien iemand overwinning behalen over zonde in de gemeente. We zien een conflict opgelost worden en er komt eenheid. En het is een herinnering aan ons dat te midden van deze strijd God altijd aan het werk is. En van zodra dat we dat vergeten en dan op ons eigen benen leunen, dan zijn we gedreigd om ontmoedigd te raken. Ik verwees dan naar het landbouwbeeld, maar in Marcus 4 heeft de Heer een gelijkenis en hij spreekt over een boer die uit gaat gaan zaaien. Hij kruipt in zijn bed en 's nachts legt hij te slapen en 's ochtends wordt hij wakker en er begint vrucht te komen. En hij weet niet van waar dat komt, staat er in Marcus. En ik denk, als we eerlijk zijn, als we jaren gediend hebben al in het koninkrijk, dat dat inderdaad de realiteit is. Ik denk dat Martin Luther over de reformatie zei, wij hebben bier zitten drinken en de Heer heeft het werk gedaan in Duitsland. En dat is eigenlijk wel een aspect, denk ik, als we soms nadenken over Langemark, dat ook het aspect is. We zien soms mensen groeien, we zien dingen gebeuren en het is eigenlijk meer een toeschouwersrol dat we hebben of dat we echt iets doen. We realiseren, de Heer is aan het werk. Psalm 127 zegt, hey, de Heer heeft het ons in zijn slaap. We kunnen rusten in de realiteit dat de Heer werkt als we dienen. Als we hier de stoelen klaarzetten en niemand ziet het, mogen we erop vertrouwen. De Heer brengt zijn kinderen samen en hij zal jouw klein dienstwerkje gebruiken. Als we misschien dat berichtje sturen naar iemand die een collega die het moeilijk heeft of een familielid die ziek is, om ter bemoediging en ter getuigenis, geloven we dat de Heer die zaken kan gebruiken. Dat hij aan het werk is, dat hij ogen opent, dat hij eigenlijk harten tot zich trekt. En zodra dat we vergeten, zijn we geneigd om de moed te verliezen, om de handdoek in de ring te smijten, om te denken, het zal toch maar niks zijn. We zijn zo snel geneigd om te denken dat veel meer verantwoordelijkheid bij ons ligt, of dat dat de bedoeling is. We worden gevraagd om te doen wat de Heer van ons vraagt, en dat kan zijn spreken over de Heer, dat kan zijn hem dienen op een of andere manier. Maar de belofte is uiteindelijk dat de Heer zal werken. Het is hij die verantwoordelijk is voor de mensen binnenbrengen. Het is hij die verantwoordelijk is voor ogen te openen en harten te openen. En dus Paulus verliest de moed niet, ter midden van strijd, ter midden van moeite, omdat hij weet, de Heer is aan het werk. Het derde is de realiteit van onze eigen zwakte. Dat staat in vers 7, denk ik. Maar wij hebben deze schat, deze kostbare bediening, in aardenkruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Paulus ziet het voorrecht, hij ziet de kracht van God aan het werk en hij ziet zijn eigen zwakte. En zijn eigen zwakte is een reden om de moed niet te verliezen. Hij spreekt over de gedachte van aardenvaten. Dat is een beetje ambetant. Zeker in een tijd van Action en IKEA, die zo allemaal van die aardenpotjes verkoopt en we zetten dan op tafel en dat is mooi en gezellig en dat kleedt ons huis aan. In de tijd van Paulus gingen ze niet naar de IKEA of een Action om een aardenpotje op tafel te zetten en te zeggen, oh, gezellig, mooi, en voor het huis wat aan te kleden. Aardenvaten was iets waar ze het afval in smeten, was iets die, ja, tijdelijk gebruiksvoorwerp, die eigenlijk niet van nut was. En hij zegt, we hebben de rijkdom van het evangelie in die aardenpotten. Ik stel me voor, als Paulus vandaag dit zou schrijven, dan zou hij waarschijnlijk, in plaats van aardenvaten, want ook Paulus zou waarschijnlijk wel een keer naar de IKEA geweest zijn, zou hij iets als broodzakken of zo gebruiken. We hebben deze schat in broodzakken. En iets heel tijdelijks, iets heel onbelangrijks, die eigenlijk niet veel betekent. Maar het mooie is, die broodzak wordt gebruikt om iets moois te verplaatsen. We waren vorige zomer, ja, dat is nu vorige zomer, hè? Vorige zomer in Engeland op vakantie. We hadden een paar dagen in Londen en op in de metrostations was er een soort van reclamebord over de kroon van de koning. Charles, waarschijnlijk is dat dan, hè? Koning Charles. En die kon je gaan bezichtigen en op museums. Dus koning Charles, waarschijnlijk een van de meest kostbare dingen dat ze hebben in Engeland, kon je gaan zien in een van de museum. Stel je voor dat de dienstknechten die dat allemaal moeten klaarmaken, dat tentoonstelling ding van die kroon, op een ochtend, toek, 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 op de kamer van koning Charles, die legt nog met zijn flanellen pyjama en zijn bed aan, en zeggen, sire, we zijn hier om uw kroon te komen halen, want die staat natuurlijk elke ochtend op zijn nachtkastje om dat 's ochtends aan te doen. Het is de koning van Engeland. Dus ze komen binnen en die denkt, oh, ze gaan hier binnenkomen met een of ander glazen, mooi potje. En de dienstknecht haalt uit zijn zak een broodzak en hij pakt die kroon en steekt hem erin en ze kruipen samen het kabinetje in en ze rijden naar het museum om dat daar te presenteren. De koning zou er waarschijnlijk niet mee gediend zijn, het is absurd. Maar dat is denk ik eigenlijk iets van wat Paulus zei. We hebben de rijkdom van het evangelie, het mooiste dat er is. En de Heer heeft simpele, zwakke mensen zoals jij en ik gebruikt om het rond te brengen in deze wereld. En waarom? Omdat de rijkdom van zijn kracht zou gezien worden. Heel veel is de reden dat we ontmoedigd raken, is juist omdat we op ons eigen zwakte zien. En het is juist die eigen zwakte dat de Heer gebruikt om zijn kracht te tonen. En verder in Korinthe zegt hij, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Hij spreekt over zijn persoonlijk lijden, waarschijnlijk lichamelijk lijden dat hij het daarover heeft. En hij spreekt over dat lijden en hij zegt, door dat lijden heen, door mijn zwakte heen, wordt God verheerlijkt. Het zijn op de momenten dat we op het einde van onszelf zijn, op de momenten dat we denken, nu kan ik niet meer. Het zijn op die momenten dat de Heer zegt, oké, en nu kan ik. En zo snel, en ik denk dat het een heel werelds manier van denken is, kijken we naar onszelf en het dienstwerk van het Koninkrijk als iets waar we dat in eigen kracht moeten doen. Dat is heel de denkfout die Petrus maakt wanneer dat de Heer zegt, hij is de Messias, Marcus. Hij is de koning. En de Heer zegt, ja, en de koning komt om zijn leven af te leggen. De Heer zegt, nee. En Petrus zegt, nee, nooit. De Heer antwoordt hem, weg van mij, Satan, want u denkt zoals deze wereld. We verwachten dat het koninkrijk komt in macht en praal en heerlijkheid. De Heer zegt, nee, het komt in zwakte. In arme sukkelaars zoals wij, die stamelend zijn woord delen. Hoeveel is voor mijzelf, en ik ben voor velen van jullie, een barrière om te evangeliseren, het feit dat we denken dat we te zwak zijn. Dat we niet genoeg alles op een rij hebben. En het is juist in die zwakte dat de Heer zegt, doe maar. Dan kan ik mijn kracht gaan tonen. Zodat er voor iedereen duidelijk is dat het ik is die aan het werk is. Dat is heel de redenering, denk ik, met de strijd van Gideon. De Heer wil zijn kracht tonen en zwakte. Misschien kan je op jullie als gemeente kijken en denken, naar zo'n stad, Nieuwpoort, en wij hier. Ja, het is in klein en in zwakte dat de Heer zijn koninkrijk vestigt. Kleine zaadjes dat de Heer gebruikt om zijn kracht te tonen. Dus onze zwakte zou een reden van ontmoediging kunnen zijn, maar het is juist een reden om de moed niet te verliezen, want het is in die zwakte dat de Heer zijn kracht wil tonen. Vierde, de Heer gebruikt ons moeite en ons lijden om zijn koninkrijk te vestigen, om ons om te dienen. We krijgen een hele lijst in 8 en 9 over verdrukt en nauwgebracht, in twijfel, vervolgd. Tot stervens toe, Paulus' leven wordt bedreigd en Paulus ziet dat lijden en hij zegt, mijn leven wordt als het ware afgelegd en het kost mij mijn leven om de Heere te dienen. En het is in het sterven van mijzelf dat er vrucht komt. Het is in ons leven afleggen dat er leven gebracht wordt van de Heer Jezus. Het is in mijn sterven, zegt hij, zo, vers 12, zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Het is in het afleggen van zijn eigen leven voor de Heer dat er vrucht voortkomt. Opnieuw, lijden en moeite en tegenstand zijn zaken, redenen dat wij zouden zeggen, ik stop ermee. En het zijn juist die zaken, het geven van onszelf en het verliezen van ons leven zelf, dat de Heer gebruikt om leven te geven bij anderen. Dienen van de Heere vraagt alles van ons. De Heere kwam en hij riep discipelen en ze moesten alles achterlaten. De Heere zegt, wie mij navolgt, moet zijn kruis op zich nemen. En het kruis is een mooi dingetje dat we rondhangen, maar het was een guillotine, een executiestuk. Het was het uitnodigen om je kruis op te nemen, wilde zeggen, het was de Heere volgen en sterven aan onszelf. En het is aan het sterven aan onszelf en het geven van alles wat we hebben, dat de Heere ons gebruikt. Denk aan de gemeente. Hoeveel problemen zouden niet opgelost worden als we allemaal zouden sterven aan onszelf? Als we ons leven zouden afleggen voor de Heer en voor elkaar? Als we niet ons eigen leven naar waarde zouden schatten, maar dat we het zouden geven voor de Heer en uiteindelijk voor elkaar? Het valt mij op in Romeinen 12, we zijn in de gemeente door Romeinen aan het gaan. In Romeinen 12 roept de Heer ons op. In het licht van de barmhartigheid van de Heer, geef je lichaam als een offer. En ik kreeg soms een beetje tienkrullende gevoelens bij die eerste twee versen, omdat ze meestal heel veel preken gaan over de eerste twee versen van Romeinen 12. Ze gaan over, we moeten ons leven toewijden aan de Heer. En dan wordt heel veel toegepast, en ik wil daar niks van afdoen, aan 3 uur thuis in uw Bijbel zitten te lezen en bidden en al die zaken die nuttig zijn voor het christelijk leven. Maar dat is niet wat Paulus in gedachten heeft, want hij gaat vervolgens gaan uitleggen wat het betekent om ons leven toe te wijden aan de Here, om ons leven als een offer aan de Here te geven. En wat is het? Het is in het dienen van elkaar met onze haven die de Here ons heeft. Het is in het liefhebben van elkaar. Het is in elkaar voorgaan en het eer geven van elkaar. Het is elkaar liefhebben wanneer we het niet eens zijn met elkaar, Romeinen 12. Als Paulus zegt, toon mij een toegewijde christen, dan zoekt hij niet iemand die om 5 uur 's ochtends opstaat. En dat mag je zeker doen, om 3 uur je Bijbel te lezen. Er is niks verkeerd mee. Maar als Paulus een toegewijde christen zoekt, zoekt hij iemand die zijn handen vuil maakt in de gemeente, in het gezin van God, en zijn leven geeft voor elkaar. En dit is wat Paulus is zijn leven aan het geven, beschrijft in 2 Korinthe 4. En waarom kan hij zijn leven geven? Omdat hij weet dat de opstanding uiteindelijk komt. Dat hij weet dat ook zijn leven uiteindelijk zal met de Heer opgewekt worden. Dus hij kan alles geven voor de gemeente. Hij kan alles geven voor de Heer te dienen. Want in zijn sterven zelf kan de Heer het gebruiken en zal hij zijn werk volbrengen. Het volgen van de Heer zal ons kosten. Het zal ons geld kosten soms, het zal ons tijd kosten, het zal ons onze comfort kosten, het zal onze relaties misschien kosten, misschien ook de manier hoe we ons gezin inrichten, waar we wel of niet op vakantie gaan, hoe lang we op vakantie gaan, hoe we onze werk kiezen, welk werk we doen, hoe we ons op ons werk gedragen, waar we onze kinderen wel of niet naar school doen, waar we een huis kopen. Al die zaken doen we in het licht van hoe kunnen we jou, Heer, het best dienen in deze wereld. Hoe kunnen we deze korte tijd dat we van jou gekregen hebben gebruiken om jou te verheerlijken? En het is misschien geen fysiek sterven aan onszelf, maar het is toch ons kruis opnemen dagelijks. En in het lijden de Here dienen. In het vertrouwen dat hij op een dag alles zal belonen. En dat is het laatste dat hij, denk ik, ons op wil richten. Hij spreekt over al de moeite die er is. Ik denk dat in vers 18. Al de moeite die er is, is niks. Niks vergeleken met de toekomstige hoop die er is. Paulus kan doorgaan en blijven doorgaan. Te midden van strijd, te midden van moeite, te midden van verwerping. Omdat hij weet dat hij het zelf zegt, dat de lichte verdrukking die er nu is, van korte duur is. En dat het niks is met de heerlijkheid die komen zal. Het zal ons alles kosten om de Heer te dienen. En het kan zo ontmoedigend zijn, behalve als we met Paulus onze blik richten op de toekomstige heerlijkheid. Het is niet dat Paulus hier in vers 17, denk ik, ons lijden minimaliseert. Het is niet dat Paulus zegt dat het ons verdrukking en de moeite en alles wat we meemaken en de tegenstand en de strijd en de dienen in het koninkrijk, dat het niet echt zwaar is. We kunnen door Korinthe zien dat Paulus echt reëel aan het lijden is. En het is niet zo dat hij een of andere mediterende monnik is die over het lijden heen begint te zweven. Maar wat hij doet, is hij neemt al dat lijden die hij in dit leven heeft en hij plaatst het als het ware in een weegschaal. En aan de andere kant, ik ken wel die oude weegschalen. Aan de andere kant bracht hij de realiteit van de eeuwige heerlijkheid, van bij Christus te zijn in zijn koninkrijk. En hoeveel dat er daar ook ooit zou kunnen inleggen, de weegschaal gaat altijd de andere kant uitgaan. Dus in het licht van wat dat er komt, kan Paulus zeggen, dit is kortstondig en tijdelijk, van korte duur, in vergelijking met de eeuwigheid die komt. En het is met die blik juist daarop dat Paulus zegt, en ik kan... En ik moet de moed niet verliezen. Ik kan blijven doorgaan. Ook als er conflict komt. Ook als er misschien fysiek lijden komt. Ook als mijn lichaam niet meer mee wil. Kan ik blijven doorgaan. Want het is allemaal waard als ik weet wat er weggelegd is in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. In het zijn met Christus en zijn koninkrijk. En daarom, zegt Paulus, daarom verliezen we de moed niet. Omdat we weten, in eerste plaats, dat alles wat we doen voor hem, een voorrecht is. Het is een eer om hem te mogen dienen. Dat we weten, in de verdrukking heen, weten dat hij altijd aan het werk is. Dat hij in onze zwakte zijn kracht toonbaar maakt. Dat hij in onze moeite ons lijden gebruikt om hem te verheerlijken. En dat alles waard zal zijn in het licht van de eeuwigheid. En dan eindigt hij, denk ik, in vers 10 met één opdracht. Eén iets tot nu toe dat hij zegt dat we moeten doen. En dat is eigenlijk wat we de hele tijd al gedaan hebben. Laten we het nog een keer lezen. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet. Ontmoediging komt hierdoor. Omdat we onze ogen gericht worden op het kortstondige hier. En Paulus zegt, nee, we moeten onze blik richten op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik. Ze zijn tijdelijk. We kunnen misschien kijken naar onze mooie geschilderde muren in ons huis. En we zetten ons huis open voor een gezin. En die kinderen hebben stiften ergens in hun jas zitten. En het zijn op het einde van de dag geen mooie witte muren meer. En dan zou je kunnen vragen, ja, dat doe ik niet meer. Of het is een beetje een dom voorbeeld, maar het is tijdelijk. Het is allemaal tijdelijk. Die propere zetel in ons huis is tijdelijk. Die propere auto is tijdelijk. Die mooie opgeknapte tuin is tijdelijk. Ons lichaam is tijdelijk. Alles is uiteindelijk tijdelijk. En we houden onze ogen nooit daarop gericht op de zaken die ons ontmoedigen. Maar we houden onze ogen gericht op de dingen die we niet zien. Op het koninkrijk die komen zal. Want die is eeuwig. En daarom kunnen we blijven gaan. Daarom kunnen we blijven doorgaan en kunnen we die wedloop volharden. Niet omdat we kracht uit onszelf zoeken, maar omdat we onze blik richten op onze koning. Onze koning die in eerste plaats gekomen is om te dienen. In eerste plaats gekomen is om zijn leven af te leggen. En hij nodigt ons uit om hetzelfde te doen. En het te blijven doen tot de dag dat hij ons naar heerlijkheid brengt. Het probleem is dat we zeker in deze tijd heel veel een koninkrijk beloofd worden zonder het kruis. En de Heer nodigt ons uit in zijn koninkrijk, door lijden heen, door moeite heen, om hem te mogen dienen. Laten we samen bidden. En dan is het aan jullie, denk ik dan. Heer God, ik wil u bidden, Heer, of dat u de woorden, Heer, die u ons onder onze aandacht brengt, Heer, wilt gebruiken, Heer, om ons te bemoedigen, om ons aan te sporen, om u te dienen, Heer. Om nooit te moeten verliezen, Heer, ook al weet ik, Heer, zelf, en ik ben ervan overtuigd dat ik niet de enige ben, Heer, het zo gemakkelijk is, Heer, om de handdoek in de ring te smijten, Heer, om op te geven, om door kortstondige moeite en lijden, Heer, niet meer onze blik op u te richten. En ik wil u bidden, Heer, voor mezelf, maar ik wil u vooral bidden, Heer, voor deze gemeente ook, Heer. Wilt u hen helpen, Heer, om samen schouder aan schouder, Heer, met een blik op u gericht, Heer, u te mogen dienen, Heer. Hier en deze gemeente, Heer, onder elkaar, Heer, om elkaar lief te hebben, Heer, en hun leven voor elkaar af te leggen, Heer, maar ook, Heer, voor deze stad, Heer. Heer, dat ze samen, Heer, in zwakte, Heer, een beeld van uw kracht mogen zijn, Heer. Heer, wilt u hen gebruiken om uw naam ook hier in deze plaats te verheerlijken, Heer, om uw naam, ja, te laten schitteren, Heer, en uw kracht te tonen, Heer. Amen.